PLL DLO, PLL Delta Lima Oscar. Bij Amsterdam zijn ze al een tijdje bezig met de ontwikkeling voor het volgende programma, namelijk de golfsatellieten voor hoge elliptische banen en later geostationair. En ja, ze hebben intussen natuurlijk al die Fox-satellieten, de kleinere CubeSats voor lage banen. Alleen die beginnen zo'n beetje allemaal te verslijten en problemen te krijgen. En daarom ja, is de vraag, wat nu met dat Fox-programma? Ze hadden bedacht misschien nog een paar satellieten commercieel te laten bouwen. Dan hoeven ze daar niet zelf tijd en energie in te steken. Maar dat kost wel een hoop geld natuurlijk. En dat geld hebben ze dan weer even niet. Maar nou is er weer een andere truc bedacht. Er is een nieuwe vice president voor engineering aangenomen afgelopen week bij Amsterdam. En die is van plan toch weer iets te gaan doen in het Fox-programma. En die is begonnen met Fox Plus. En dat is een nieuw verhaal. Hij gaat dus toch weer binnen Amsterdam kleine Fox-satellieten bouwen. En dat denkt hij al heel goed te kunnen met alle bekende kennis en ervaring die ze hebben. En met materialen misschien die ze nog over hebben van eerdere ontwikkelingen en zo. Dus die ziet het wel zitten om toch weer wat Fox-satellieten te gaan bouwen met eenvoudige middelen. En daar ook misschien wat experimenten in voor niet alleen voor scholen en dat soort dingen, of zelfs commercieel, maar gewoon ook voor amateurs en zo. En dat programma is goedgekeurd en nu opgestart. Dat begint nu al te lopen. Daarnaast blijven ze natuurlijk gewoon bezig met het golfprogramma voor de hogere satellietbanen met ingewikkeldere CubeSats, maar dat gaat nog wel even duren. Want er zijn aardige problemen mee natuurlijk. En niet alleen technische. Goed, zoals al eerder aangekondigd, in Zwitserland zijn wat amateurs actief en die begonnen steeds meer actief te worden. Onder andere vanwege Oscar 100. Maar daarnaast ook andere projecten, ook ARIS vinden ze interessant enzovoort. En ze wilden het een beetje beter gaan organiseren. Dus hebben ze AMSAT Zwitserland, AMSAT HB, opgericht op 26 november. En ja, daar zijn ze heel trots op. En ze hebben grootse plannen natuurlijk. En bij die oprichting hebben ze ook hulp gekregen van AMSAT Duitsland, AMSAT DL. De voorzitter daar, Peter DP2OS, die heeft ze geholpen om de club te organiseren. En die wordt nou gezien als de godvader van AMSAT HB. Maar goed, ze hebben een bestuur en er zitten allerlei lieden die de verschillende functies in gaan vullen. En ook wat hele slimme lieden, dus dat belooft wat. We zullen zien. Ze hebben meteen al lidmaatschap van de USKA aangevraagd. Dus daar vallen ze ook dan onder als dochterorganisatie. En dat helpt misschien ook weer een beetje. Goed, in Japan, daar zijn ze leuke dingen van plan. Die willen een maanmissie gaan sturen. En die kan al meeliften met de SLS-raket die, als het goed is, in februari volgend jaar gelanceerd wordt. En dat zou mooi zijn, want daar zitten al een stel CubeSats gepland. Maar ja, daar zijn er ook een paar uitgevallen. Dus misschien kan deze Japanse 6-unit CubeSat daar nog bij. En dat gaat om Omotenashi. En een combinatie van twee units. Eentje die zeg maar de orbital module heet. En een lander die op de maan een zachte, nou ja, min of meer zachte landing moet gaan maken. Dat is een heel apart project. Die orbital module die gaat niet echt in een baan om de aarde, maar die vliegt gewoon naar de maan toe en zal dan neer gaan storten. Maar die doet dat onder een hele lage hoek. En daarmee wordt dan mogelijk gemaakt dat de andere module, de landing module zeg maar, dat die losgekoppeld kan worden voordat die satelliet dus te pletter slaat. En die die landingmodule, die moet dan gaan afremmen met een motortje. Die moet dan de snelheid met 2500 meter per seconde reduceren. En dan zou die een relatief zachte landing moeten maken van 50 meter per seconde met een airbag. een groot kussen zou die dan zijn landing moeten kunnen dempen. Nou ja, ze hopen dat hij dat overleeft. En dan zou die dus nog een beetje actief kunnen worden. Niet lang, het is alleen maar een experiment. Maar die andere, de orbitermodule, die slaat gewoon te pletteren met grote snelheid, 2500 meter per seconde. Dus die doet zeker niks meer. Nou, het is een leuk idee. Maar hij gaat dus ook wat signalen uitzenden. Die orbitingmodule die komt dan te zitten op 4.37.31, 4.37.310. En die zendt dan met een baken PSK 31 signalen uit met 1 watt. En die zouden we dus moeten kunnen ontvangen. We hebben ook al natuurlijk eerder Oscar 94 gezien bij de maan en dat ging ook allemaal prima. Dus het is een leuke uitdaging om te proberen die op te pikken. Nou, die krijgt ook een uplink, maar dat is alleen voor het commandostation. En die hebben al een station staan wat ze al gebruiken voor moonbounce. Dus die hebben al wat ervaring met de maan en dat zou wel moeten lukken. En dan die probe die moet gaan landen op de maan, die komt op 4.37.41. Dus de orbiting 4.7.3.1 en die landing op 4.37.4.1. En die moet dan de nodige telemetrie uitzenden. En dat doet hij met verschillende modus, met FM, ook weer PSK 31. Maar ook met PCM, PSK, met fasemodulatie. En die heeft ook 1 watt output. En dat zou leuk zijn om die te volgen, want die heeft dus nog wat meetdingetjes aan boord. Onder andere versnellingsopnemers. Dus om zodoende de G-krachten te meten van de landing. Om te kijken of dat dan inderdaad is wat ze gedacht hadden. Nou ja, als ze het niet meer kunnen ontvangen, dan waren de krachten blijkbaar toch veel groter. Maar goed, als ze het wel kunnen ontvangen, dan weten ze in ieder geval een beetje of het gelukt is en hoe hard het dan was. Met die afremmotor en airbag. Nou ja, het is een idee. Het is een simpele missie en het is een mogelijkheid om daar een beetje mee te spelen. En daar kunnen wij ook onze apparatuur weer mee gebruiken. Dus, dat volgt pas in februari volgend jaar, als het allemaal mee zit. Er zijn amateurs die al volop aan het ontvangen zijn met de signalen van Oscar 100 natuurlijk, bij 10 gigahertz. Intussen beginnen ze ook rond te kijken bij andere banden daar in de buurt, zoals de KU-band die door Starlink-satellieten en zo wordt gebruikt. En die beginnen daar wat leuke experimentjes mee te doen. En dat is ook al hier en daar gelukt. Ze kunnen verder niks met die signalen, maar het is gewoon alles wat ontvangstapparatuur uit te proberen op iets andere banden dan alleen 10 gigahertz. ARIS is uitgeroepen tot de Newsmaker of the Year door een amateurorganisatie, Amateur Radio Newsline, die dus allemaal nieuwsbulletins produceert voor de amateurwereld. En ze vonden ARIS, die vonden ze dat ze wel goed bezig waren. De baanparameters die Amsat NA publiceert voor amateursatellieten, daar hebben ze weer eentje af kunnen voeren. ECAMSAT, object 43091, want die is verbrand in de atmosfeer op de 8e. En een andere satelliet, Oscar 107, HuskySat 45119, die is aan het eind van zijn missie en die is waarschijnlijk uitgeschakeld of zo. Die is niet meer interessant, dus ook die hebben ze maar verwijderd. Nou ja, wat aardse bindingen betreft, er zijn er een paar geweest met Japan en met Duitsland en met de VS. in de afgelopen dagen. En die waren allemaal succesvol. Nu hebben ze er weer een paar gepland staan. Op de 13e, maandag de 13e, een verbinding met Duitsland. Maar dat gaat met een telebridge via Italië, IK1SL3. Maar goed, daar kunnen we nog steeds heel mooi meeluisteren. Natuurlijk weer met de Duitse ESA-astronaut Matthias Maurer, KI5KF in het ISS. Die gebruikt dan de call OR4-ISS. En dat moet dan gebeuren op de 13e om 10 uur 51 of zeg maar 52 zo'n beetje. Dan gaat die passeren, 10 uur 52 onze tijd. Er is ook een livestream op internet om mee te kijken live. Verder een verbinding met weer Duitsland met Bremen. Maar dat is een rechtstreekse verbinding. En ook nog met een andere school in Soelingen in Duitsland. En die twee die gaan een verbinding maken tijdens een passage op de 16e december om 11 uur 45. Dus die kunnen we ook meeluisteren. 11 uur 45 op de 16e lokale tijd. En verder is het even onduidelijk wat er gebeurt met het amateurstation. Het moet af en toe dus wel eens uitgeschakeld worden of het wordt gebruikt voor een ARIS-verbinding. En dan zouden ze het daarna weer moeten terugschakelen naar een afgesproken mode. Nou was het idee dat begin december, eigenlijk na de verbinding, de ARIS-verbinding op de 9e december, dan zou het spul omgeschakeld worden naar APRS. Maar dat ging niet helemaal lekker. Blijkbaar was dat niet helemaal duidelijk overgekomen bij die astronauten. Dus in eerste instantie werd de zaak weer teruggeschakeld naar de FM-repeater. En na een volgende verbinding werd het dan weer APRS. Maar nu intussen is er iets misgegaan. Nou is helemaal niks meer actief. Dus er moet nog even via weer contact worden gemaakt met die astronauten om even uit te leggen wat ze nou moeten doen en in welke mode die nou moet gaan komen. Het idee is dus vanaf begin december voorlopig even APRS 2 meter 145 825. Maar op dit moment gaat dat dus niet helemaal lekker. Kijken, ja. Op de 7e was de zaak uitgeschakeld, op de 9e weer ingeschakeld vanwege de koppeling met een Soyuz en zo. Maar dat is dus allemaal voorbij. Intussen zou het moeten stabiliseren zo'n beetje en kan het dus gewoon netjes geregeld worden. Maar ja, even afwachten wat ze kunnen regelen met die mannen. Verder deed ik zaken niet zoveel bijzonders natuurlijk deze tijd. In het ISS hebben astronauten wel eens last van hun ogen als ze lang in de ruimte zijn. En dat komt door de verdeling van het vocht in het lichaam natuurlijk, vanwege de gewichtloosheid. Komt er veel meer druk op het hoofd, want normalerwijze met de zwaartekracht die wij ervaren zakt heel veel spul naar beneden. En blijft het dus bij het hoofd even lagere druk. Maar in de ruimte is dat allemaal niet zo. Dus dan krijgen ze een veel hogere druk op hun gezicht en op hun hoofd en zo. En dat geeft ook problemen met druk op de oogbollen. En dat geeft op den duur problemen met goed zien. Nou, daar willen ze iets aan doen. En daarvoor zijn ze slaapzakken aan het bedenken. Die meteen werken als een soort anti-G-pak, zoals dat in straaljagers wordt gebruikt door piloten, maar dan omgekeerd. in de zin dat ze dus juist rond het onderlichaam een beetje onderdruk maken en daardoor dus wat meer spul naar beneden trekken, kunstmatig. Lichaamsvocht en zo, waardoor dus de druk in het hoofd minder wordt en die problemen voor de ogen en andere eventuele dingen verminderd wordt. Maar ja, dan moeten ze nog wel uit gaan testen. En dat zal over een tijdje waarschijnlijk dan naar het ISS worden gestuurd. Dus de gewone slaapzakken worden dan vervangen door deze nieuwe types. Nou, we zullen zien. De Hubble Space Telescope, die is natuurlijk heel oud aan het worden. Heeft af en toe kuren. En dan schiet hij weer in de safe mode. Maar momenteel is hij weer helemaal hersteld. En hij werkt weer helemaal volledig. En dat is wel fijn natuurlijk. Na bijna 32 jaar continu in gebruik. Nou, dat is wel fraai. Intussen staat zijn opvolger klaar om gelanceerd te worden. De James Webb Space Telescope. Een gigantisch apparaat. Heel groot, heel duur. Bijna 10 miljard dollar heeft die gekost. En die moet dus echt veel mooiere dingen nog gaan doen dan Hubble al deed. Die wordt overigens naar het Lagrange L2-punt gestuurd. In tegenstelling tot de Hubble die dus in een baan om de aarde zit. Nadeel van die baan is natuurlijk dat die nooit meer bereikbaar is. Hij kan nooit meer gerepareerd worden als er iets mee is. Maar ja, ze gaan ervan uit dat dat best wel een tijd lang goed zal gaan. Nou, die lancering van de James Webb telescoop die staat nu gepland op 22 december. En dat wordt echt gezien als de belangrijkste lancering van dit jaar. En zeker voor Ariane Space, want die zitten daar steeds zenuwachtiger te worden. Want die lancering mag echt niet misgaan natuurlijk. Dat zou een drama zijn. Nou, we zullen zien. NASA die hebben natuurlijk steeds weer bemande vluchten naar het ISS gepland. Die huren nog steeds wat stoelen bij de Russen voor de Soyuz-vluchten. En de rest proberen ze toch zelf te gaan doen. Natuurlijk met de Crew Dragon van SpaceX. Maar intussen hopen ze dat ook die CST-100 Starliner van Boeing eindelijk gelanceerd kan worden. En dan goedgekeurd kan worden. Zodat die ook ingezet kan worden voor bemande vluchten naar het ISS. Maar dat ziet er voorlopig nog even niet naar uit. Daarom heeft NASA nog besloten 3 extra vluchten met de Crew Dragon van SpaceX aan te schaffen. Nou, SpaceX natuurlijk weer blij. Ze hadden er al 6 staan, dan komen er nog 3 bij, dus die zijn lekker bezig. Dat gaat allemaal prima. Intussen iets heel anders is er een komeet te zien. Komeet Leonard, die is steeds dichterbij aan het komen. Sterker nog, vandaag had hij zijn kortste afstand tot de aarde. Om 14:52 en nu begint hij weer iets verder weg te vliegen. Maar dat is nog een flinke afstand. 35 miljoen kilometer, maar hij is wel te zien. Ook met het blote oog. Magnitude in de buurt van 4 op dit moment, plus 4. En hij was tot nu toe dus 's morgens te zien, maar nu begint hij in de avond te verschijnen. Laag in het zuidwesten. En hij gaat nu op weg naar Venus. En daar gaat hij eigenlijk opvallend dicht langs, maar ruim 4 miljoen kilometer. En dat is voor zover bekend in de geschiedenis nog nooit eerder voorgekomen dat een komeet zo dicht langs Venus vloog. Maar goed, dus, maar dan weet je ook waar je kijken moet. Een beetje in de richting van Venus zal hij dus binnenkort te zien zijn. Op 18 december geloof ik dat hij Venus passeert. Dus, ja, dan weer even amateursatellieten Oscar 91 en 92. Ja, die doen het nog wel, maar een beetje moeizaam. Alleen te gebruiken als ze in de zon zitten. Niet daarbuiten, want dan gaat het mis. Dan gaat het met de batterijen allemaal. De batterijspanning is te laag en dan kan alleen maar telemetrie of juist alleen maar het relais werken. En dan doet de telemetrie het weer niet en dat soort problemen. Dus in de gaten houden. Oscar 95. Die blijft dus een probleem natuurlijk, maar hij wordt toch nog steeds opgepikt met de Twengelo-telescoop gelukkig. Het is een van de zeer weinige stations die het voor elkaar krijgt om nog telemetrie op te pikken en door te sturen. En ja, daar zijn ze heel blij mee in de VS. Ze zien dat momenteel inderdaad het probleem is dat de batterijspanning regelmatig onder de kritische waarde van 3,6 volt zakt. En ja, dan schakelt hij uit of dan zendt hij nog wel eens wat telemetrie, maar veel minder. Maar ook die telemetrie kan dus opgepakt worden en dan, ja, dan zien ze precies wat er gebeurt. Het probleem is dat dus een eindtrap, de 2 meter eindtrap, half defect is en dus veel meer stroom trekt. En dus wordt die batterij heel snel leeggetrokken. Dat was nooit gepland natuurlijk, maar ja, nu zitten ze met dat probleem. En daardoor kan die nog wel in de zon opladen, maar zodra die in de schaduw komt is het gauw afgelopen. En ja, het is even niet anders. Ze doen het er maar mee. Maar ze zijn wel blij dan die telemetrie te krijgen, dan kunnen ze zien wat er gebeurt. Bovendien zit er natuurlijk nog andere apparatuur in en die levert ook telemetrie waar ze zeer in geïnteresseerd zijn. Oscar 100, ja, dat vorige week al gemeld, er is nu elke week een DATV net, wereldwijd zeggen ze, maar goed, dat is dus voor het gebied waar Oscar 100 bereikbaar is. En dat was dus ook vandaag weer een aflevering, zeg maar. En die is ook weer te zien op internet. Dat is allemaal opgenomen. Dus via YouTube kun je dat gaan bekijken. Een ander mooi verhaal. En drie kwartier geleden was het precies 60 jaar geleden dat de eerste amateursatelliet werd gelanceerd. Dus we hebben nu echt 60 jaar lang amateursatellieten in de ruimte. De eerste was natuurlijk Oscar 1, die dus op 12 december 1961 was gelanceerd. Eigenlijk al heel snel na het begin van de ruimtevaart. En dat was een heel bijzonder verhaal eigenlijk achteraf gezien. Want ja, die is dus door een groepje hobbyisten in garages, letterlijk, gebouwd. En toen kregen ze het voor elkaar om hem te laten lanceren. Dat was de eerste kleine satelliet. Alle anderen waren altijd veel groter. Het was de eerste privé satelliet, dus niet gemaakt door een overheid of zo. En het was ook de eerste keer dat, dat er een lancering was waarbij een tweede satelliet meelifte met de hoofdpayload. Dus dat was heel, heel apart. En ja, dat is toen helemaal geslaagd. Die satelliet is dus gelanceerd en was eigenlijk al een beetje een communicatiesatelliet, hoewel die dus nog alleen maar een bakenzender had op dat moment. Maar dat was wel wat was het, 8 maanden of zo voordat de eerste echte commerciële satelliet van dit type werd gelanceerd, namelijk Telstar 1. En ja, dat vindt men achteraf toch inderdaad allemaal best wel heel bijzonder, dat dat toen gelukt is. Ja, de satelliet die zond in de 2 meter band, 144.98. 144.98, ja, er was nog niks afgesproken voor satellietfrequenties en zo, zoals nu. Dus ja, bijzondere zaak. Hij had natuurlijk nog geen zonnepanelen, alleen maar een batterij. En hij zond dus alleen telemetrie en HI morsecode uit. Hè. En dat heeft hij dus een paar weken volgehouden en toen was de batterij leeg. En toen hield hij er even zijn helm mee op. Maar dat was geen probleem, want een paar weken later verbrandde hij toch al in de atmosfeer. Maar goed, het was dus wel een bakencenter die al op transistoren werkte. En die bestonden toen nog maar net. Dus dat was ook al bijzonder, want alle andere apparatuur die iedereen gebruikte werkte natuurlijk nog met buizen. Maar dit ding had al echt transistoren aan boord. Nou, dat was wat. En bovendien waren er natuurlijk nog geen zendtransistors met een beetje vermogen. Dus dat was al moeizaam om daar wat hoogfrequent uit te krijgen. Het vermogen was dus ook niet meer dan enkele tientallen milliwatts. Maar goed, het werkte. Er zat ook al een temperatuursensor in. En die kon je dus uitlezen door te luisteren naar de snelheid van de CW-HI-uitzendingen. Dat was een maat voor de temperatuur in de satelliet. Dus dat begon al goed. Nou, later kwamen natuurlijk Oscar 2, 3, 4 enzovoorts. En vanaf Oscar 6 begonnen satellieten dus ook zonnepanelen te krijgen. En toen kregen we dus ineens een hele nieuwe situatie met hele lange levensduur van vele jaren. Dat was toen nog heel bijzonder natuurlijk. Goed, dan door naar Oscar 73. Die is nog steeds moeilijk aan het tuimelen en roteren. En rotatie is nu 6 seconden. Dus voor één omwenteling, zeg maar. Andere satellieten. Lilacsat 2. Die werkte af en toe, niet altijd. Falkensat 3 doet het redelijk, hoewel de laatste paar dagen is hij weer even niet te bereiken. Misschien moet hij weer eens gereset worden. Oscar 7, de oude Oscar 7, blijft maar goed werken, steeds wisselend, mode A en B. Oscar 92, dus heel beperkt, maar af en toe doet hij het niet, zoals vandaag. Oscar 108 doet het. 109 dus heel beperkt. Oscar 11 was de hele week ingeschakeld, maar die lijkt vandaag weer uitgeschakeld te zijn voor een periode van 10 dagen. Oscar 27 doet het. 29 merkt met het bekende beperkte schema. XW2 satellieten beginnen steeds meer problemen te krijgen. XW2 A en B doen het nog redelijk, maar de rest is langzamerhand echt einde levensduur kennelijk. RS44 volledig operationeel. CAS 4 A en B doen het goed. Oscar 50 ook. Oscar 88 alleen als die in het donker zit. In tegenstelling tot veel andere satellieten. Dus 88 alleen in de schaduw van de aarde te gebruiken. Oscar 91 doet het toch nog best goed. 97 ook. 99 ook. En 84, ja, nog wel. De DigiPeter is nog in gebruik. Maar goed, 84 die zal dus over een paar weken gaan verbranden in de atmosfeer. Oscar 101 die doet het ook prima. Ja, en het ISS is even afwachten. Momenteel even niks, maar waarschijnlijk zullen ze vrij snel weer de astronauten vragen om iets in te schakelen. En waarschijnlijk gaat die dan verschijnen dus als APRS-satelliet. ISS... is de nieuwe bemanning aangekomen met Alexander Mazurkin en twee Japanse toeristen met Soyuz MS-20. En die vlucht op de 8e, dat is helemaal prima verlopen. Ze zijn dus nu aan boord. Ze blijven tot volgende week zondagavond. Dan kruipen ze weer in de Soyuz voor de terugkeer. En die landing is dan op maandagochtend vroeg om 4:18 als het goed is, als het mee zit. Dus maandag de 20e is die missie ook weer afgelopen. Ja, en verder is het in het ISS een hele drukte met allerlei experimenten. En dat loopt goed. Ze zijn... momenteel dus met z'n tienen even aan boord, maar volgende week dan weer met 7. Lanceringen zijn er een hele hoop geweest. Natuurlijk weer uit China. Soms van tevoren niet bekend, maar dan verschijnt er toch weer een lancering zomaar. Met allerlei gekke satellieten. Een hoop militair spul. Nou, niks van te zeggen. En daarnaast de Atlas 5 lancering met... STP-SAT-6 en LDPE-1, een militaire missie naar een geostationaire baan, maar niet stationair eigenlijk, iets hoger namelijk, een beetje boven die baan en daardoor driften ze. Dat is heel bewust uitgedokterd vanwege de experimenten die ze moeten doen. Nou ja, Maar die lancering is eindelijk gelukt op de 7e december na een paar keer uitstel. Nou, op de 8e dus, die is serieus. En dan op de 9e Electron lancering, weer, ook weer geslaagd. Twee aardobservatiesatellieten. Ook op de 9e de lancering van Falcon 9 met EXPE, een NASA wetenschappelijke satelliet voor het meten van polarisatie van röntgenstraling in de ruimte. En op de 10e weer een Chinese lancering geweest met weer een paar vage satellieten. Ja, verder trouwens, bij die Atlas-lancering zaten ook nog wat kleine satellieten, hadden ze beloofd. Nou, eentje is in ieder geval al bekend, dat is Ascent en 12 unit CubeSat, die ook dus in een geostationaire of daar in de buurt baan terecht is gekomen, maar er is verder weinig of niks bekend voor van wat die nou gaat doen. Dus allemaal wazig. Nou, verder komen er weer een hoop lanceringen op korte termijn. Natuurlijk weer een Chinese lancering, morgen. Onbekend wat dat voor satelliet is. Wel de raket, maar verder niks bekend. De Russen gaan op maandag ook een paar communicatiesatellieten lanceren met een Proton vanaf Baikonur om 13:07 onze tijd. Dan weer een Chinese lancering, ook op de 13e. Het gaat maar door. Weer onbekend wat het is. Op de 15e weer een Chinese lancering, ook weer heel geheimzinnig. Niet bekend wat het is. En dan op de 19e weer een Falcon 9, maar dan met een Turkse communicatiesatelliet. En de 21e wordt dan weer een Cargo Dragon, dus een ruimteschip, een Dragon naar het ISS gelanceerd. Dus dat wordt weer interessant. Dan hebben we op de 22e dus die James Webb telescoop lancering. Ja, er zou nog een andere Starlink lancering nog kunnen komen op de 17e op zijn vroegst, maar dat is nog niet zeker. Verder hebben we ook op de 11e, dus gisteren, en de lancering gezien van de nieuwe Shepard raket van Blue Origin. Met 6 ruimtetoeristen aan boord. Deze keer de volle bemanning, 6 stuks. Eventjes recht omhoog naar 100 kilometer hoogte en weer terug naar beneden. En dat is ook weer een succes geworden. Dus zo kunnen allerlei mensen toch even heel kort de ruimte in en een paar minuten gewichtloos zijn. Deze keer zat daar de dochter van Al Shepard in. Een van de eerste Amerikaanse astronauten. Dus die zit in de familie, zullen we zeggen. Ja, dat betekende wel op dat moment dat er even 19 mensen in de ruimte waren. Want we hadden de 10 in het ISS plus 3 in het Chinese ruimtestation, Chang'an. En dan deze 6 erbij kwamen op 19. En dat was een record. Nog nooit waren er zoveel mensen tegelijk in de ruimte. Nou, verder heeft Bigelow dus een aantal jaar geleden een module geleverd voor koppelen aan het ISS. Een gedeeltelijk opblaasbare module. En ja, die module zit daar nog steeds en die werkt prima. Maar intussen is Bigelow failliet. En het laatste stukje wat er nog van over was, heeft besloten om die Bigelow module maar over te doen aan de NASA. Dus vanaf nu is, vanaf vandaag dus, is NASA eigenaar geworden van die module die aan het ISS zit. Dus Bigelow is helemaal weg. Wel jammer, want Bigelow had allerlei grootse plannen voor prachtige modules. Ze hadden ook al een hele grote module in de planning zitten voor vluchten naar Mars. Maar ja, daar komt dus allemaal niks meer van. Het is wat dat betreft helemaal afgelopen.
Het is weer fantastisch overgekomen, Nico. Weer een hoop nieuws, hè? En een hoop lanceringen. Dan doet mij toch weer vragen, is er al meer bekend over satellieten die bedoeld zijn om andere satellieten op een goede manier naar beneden te krijgen, in plaats van op te blazen, zoals we laatst zagen. Is er over dat hele opruimprogramma nog meer nieuws, Nico? Ga je gang.
Oh ja, meerdere. Er zijn verschillende programma's bezig op dit moment. En er worden er ook weer binnenkort gelanceerd die dan eerst zelf een satelliet uitzetten en hem daarna weer gaan pakken. En er zijn allerlei technieken voor bedacht. Nu was er weer eentje die gaat met een hele grote magneet zo'n satelliet proberen te pakken. Maar ja, dan moet hij wel een beetje weer stil hangen, anders wordt dat toch een probleem. En dat is iets wat ze vaak kennelijk vergeten. Dat zo'n satelliet die ze dan benaderen om hem te pakken, dat die meestal behoorlijk roteert. En ja, die werkt echt niet mee. Dus je zult er dan ook zelf omheen moeten gaan draaien. Om zeg maar stil te hangen wat stand betreft ten opzichte van die anderen. En dat soort moeilijke dingen. Maar goed, daar wordt aan gewerkt. Ze hadden dus al dingen uitgeprobeerd met een harpoen om die in zo'n satelliet te schieten en hem dan binnen te trekken. Of netten eromheen, dat hebben ze ook al geprobeerd, ook dat werkt. Die Engelse missie die twee testen heeft gedaan, die is intussen trouwens net verbrand in de atmosfeer, dus dat is helemaal afgelopen. Maar in Zwitserland hebben ze nog een programma lopen en daar zijn er nog een paar. Dus ja, er worden steeds meer dingen bedacht. Maar het is allemaal nog natuurlijk heel beperkt. Want ja, dan heb je één satelliet die gaat één andere satelliet opruimen. Ja, nou, oké. Okay. Maar dan hangen er enkele tientallen duizenden. Dus voordat die allemaal weg zijn, ja, ik weet niet.
Ja, nou, het is goed te horen dat ze ermee bezig zijn. Maar ja, ik merk wel dat we daar voorlopig niet van het ruimtepuin af zijn. Hè? Dat is duidelijk. Oké, dankjewel voor al het nieuws.
Ja, inderdaad. Daar zijn we voorlopig echt nog niet vanaf. En ook vanwege die antisatelliettesten die worden gedaan, waardoor je dus ineens weer duizenden objecten erbij krijgt, schiet het lekker op met het aantal baanparameters. We zitten intussen met catalogusnummers bij 50.000. Dat is ook een record afgelopen week dat gebroken is. Dus we hebben nu ook object nummer 50.000 en nog wat. Nou, dat hadden ze niet verwacht dat we dat voorlopig zouden bereiken. Maar ja, met al die enorme hoeveelheden lanceringen, maar ook andere dingen, krijg je dit soort zaken. Ja, en ze kunnen maar doortellen tot 70.000, want de nummers daarboven zijn gereserveerd voor andere toepassingen. Dus dat betekent dat het niet al te lang meer zal duren. Een of twee jaar of zo, als het zo doorgaat, voordat de catalogusnummers op zijn. En dan kunnen we dus de TLE's zoals we die nu kennen niet meer gebruiken. Dan moeten we over op de nieuwe methodes die al ontwikkeld zijn, maar nog niet officieel in gebruik. Hoewel ze al wel te gebruiken zijn, want die parameters worden al nu gepubliceerd in die nieuwe formats. Dus als je wil, kun je het al gaan gebruiken, maar over een paar jaar zul je moeten. Goed, dit zijn even de dingen van deze week.